Wat wou ik zeggen?
Eén spreker gaat de mist in. Twee mediatrainers gaan in opname. Kooijmans en Kooi in een potje falen en stralen. Roeland Kooijmans van Fokstok Media en Machteld Kooi, het geheime wapen van Hilversum, zetten sprekers in de spotlights.
We zitten dit keer in Utrecht, ja. Bij mij in de kroeg.
Ja, toch even, want ik dacht we gaan bij jou thuis en je hebt een geweldig huis hier in Utrecht. Maar daarnaast is een kroeg en dat is jouw kroeg. Hoe kan dat? Jij staat toch niet elke avond achter de bar?
Nee, ik sta helemaal niet achter de bar. Maar ik ben echt de buurvrouw. Mijn keuken grenst hier tegen de kroeg. En de kroeg kwam vorig jaar te koop en dreigde niet door een van ons gekocht te worden en zou zomaar door een externe partij gekocht kunnen worden. En dat wilden we natuurlijk niet. We wilden dat dit zo zou blijven. Dit is de huiskamer van de Beeldstraat. Ja. En de twee vaste barkeepers, die wilden het graag kopen. En toen zijn Michel en ik erin gesprongen en met z'n vieren hebben we het gekocht. En Michel, mijn partner, staat ook wel achter de bar. Die vindt het heerlijk. Die vindt het een soort cheers. En die sfeer hangt hier ook. Het is een oud bruin café wat wij rood geschilderd hebben om onze eigen stempel op te zetten. Een beetje schotsrood wilden we, die kroegstijl. En het is echt een café waar mannen en vrouwen, alle leeftijden, studenten, alles komt hier langs als het open is.
En nu stil, precies, het is leeg. En daar, wij zitten er aflevering 9 op te nemen.
Wij weten het allemaal zo goed, Roeland. Dat heb ik wel eens het idee als ik het terugluister. Ik luister het terug met een glimlach, omdat ik ons enthousiasme, we zijn dol op ons vak, vind ik heel aanstekelijk om te horen. Maar we weten het wel allemaal zo goed. Waar zit onze twijfel?
Ja.
Waar zit jouw twijfel?
Nou, dat we het zo goed weten, enerzijds denk ik, ja, dat is ook zo. Wij zitten echt al zo lang in dat vak en wij zijn heel... Hoe zou je dan zeggen? Nou, ik denk dat wij allebei hebben durven te leren van wat we doen. Dus dat we niet te dogmatisch zijn. Tegelijkertijd ontwikkelen zich allerlei dogma's in het vak. En zo is het. En daarom is het werken samen, zoals we dat nu doen, ook goed om ook daar een beetje aan te durven twijfelen en nieuwe dingen te leren.
En wanneer heb jij echt iets nieuws geleerd over het vak?
In de afgelopen podcast met jou heb ik wel... Althans, jij benadrukt aspecten die ik herken, maar waarvan ik merk dat ik ze niet automatisch gebruik. En er kan een reden voor zijn dat ik dat spannend vind of niet durf of dat het niet bij mijn persoonlijkheid past. Maar als ik jou hoor vertellen hoe jij bijvoorbeeld mensen uitdaagt om het te overdrijven en het... Dat heb ik eigenlijk nooit zoals jij gedaan, maar dat vind ik wel heel erg leuk.
Hey, ik heb meer een theaterkant, jij hebt die muzikale kant en ook een hele... duidelijke kant met jouw studie van rechten. Je bent echt een
rechtlijnig man, wil je zeggen.
Nee, niet pragmatisch zou ik haast willen zeggen, weet je wel.
maar dat theatrale van jou, dat is voor mij, daar kan ik onderzoek op dat gebied doen, om daar meer van te weten te komen. Omdat, daar zijn ook prachtige, ik heb laatst ook een prachtig boek gelezen van een regisseur voor acteurs over... bewustzijn voor wat je doet op een podium. En dacht ik, hé, dat is eigenlijk voor sprekers ook interessant.
Oh, wow.
Dus daar ligt wel terrein waarop ik dingen kan leren.
Weet je heel toevallig hoe dat boek heet?
Nee, dat is stom. De volgende aflevering zal ik je vertellen.
Ja, dat is
en ik denk dat jij het vanuit je studie ook wel weet.
Ja.
Maar wat misschien nog wel het meeste, waar zeker wat te leren valt, is minder zeggen, minder doen, meer afwachten, het minder weten... kan soms ontzettend behulpzaam zijn voor de mensen die je traint.
Maar dat is grappig, want als ik denk aan jou en ook jou als trainer en ook als mens, dan vind ik jou altijd heel relaxed. Jij bent heel relaxed en heel erg van, nou, kijken wat erin zit. En je geeft alles tijd. Waar ik veel sneller wil lopen soms, geef je alles tijd. Dus volgens mij doe jij dat wel al in je trainingen ook. We hebben ook wel eens bij elkaars trainingen gezeten.
Ja, precies.
En dan... zie ik jou ook soms zo relaxed durven zijn. En dan laat je filmpjes zien, maar dan durf je ook even naar achteren te leunen en aan de mensen te vragen, wat zien jullie hier nou in? Ja. In plaats van het allemaal zelf in te vullen. Heerlijk vind ik dat.
Ja, nou goed, dat is allemaal... Ja, daar, op dat terrein kunnen we nog meer en meer leren.
Laten we niet te veel zelffelicitatie doen. Ik wil heel graag van de luisteraar ook horen Als jullie vragen aan ons hebben, vraag het alsjeblieft. Of als je zelf een fragment hebt, laat iets horen. En dit fragment wat ik vandaag wil laten horen, is door iemand zomaar spontaan aangeboden. Ja, mijn telefoon ging af en iemand had gewoon op mijn app iets ingesproken. Die zei, je bent toch op zoek naar fragmenten. Nou, ik heb wel iets. En het grappige is, dit wordt onze eerste podcast waar het aan het begin niet misgaat, maar juist een moment wat heel erg goed is gegaan. En dat kan natuurlijk ook. Luister maar naar wat ik heb meegenomen.
Ik heb nog wel een eigenlijk bijzonder verhaal. Toen mijn vader overleed, heb ik tijdens de uitvaart op het graf een bedankwoordje gesproken namens de familie. En op zich ging dat wel goed. Microfoon, klein boxje op het graf. Een jaar later overleed mijn schoonvader en toen zei mijn schoonmoeder van Willem, je hebt het bij je vader zo netjes gedaan. Zou je dinsdag ook een woordje willen spreken op het graf? Ik zeg, tuurlijk doe ik dat, dat is goed. Dus goed, we komen eraan naar de kerkdienst op de graf. Maar ik zag geen box en ik loop naar die begrafenisondernemer en ik zeg, microfoon. Die man zegt, ja, in Katwijk, versterking op het graf, dat is er niet bij. Dat vond ik zo raar en ik werd er onzeker van. Geen microfoon en toch een toespraak houden. Ik heb het wel gedaan, het is ook allemaal wel gelukt. En in de loop der jaren ben ik erachter gekomen dat een microfoon mij zoveel vertrouwen geeft. Op zich best wel raar, toch?
Hij houdt dus wel van de microfoon. Waar veel mensen bang zijn voor de microfoon. Van, oh jee, dan is mijn stem opeens zo luid en duidelijk te horen. Is het voor hem toch een soort reddingsboei? En als het er niet is, dan precies, mist hij hem.
Precies, dat vind ik zo frappant. Hij zegt, oh maar jee, er is geen box en geen microfoon op het graf. Alleen al die setting, ik zie het voor me, dat er zo'n graf is en een box en een microfoon, daar krijg ik al kriebel van. Maar blijkbaar is dat voor hem dus een enorme steun. En dat helpt hem over die drempel heen, van ik moet een toespraak houden.
Ja.
Dit is heel atypisch.
Dit
of zouden er meer mensen zijn die dat fijn vinden om die microfoon te
hebben? Nou, ik kan me zomaar voorstellen dat er misschien dominees geestelijke zijn die inderdaad altijd een setje bij zich hebben voor als ze weten dat ze buiten moeten spreken. Ja. Of ook misschien wel sprekers. Zouden er sprekers zijn die altijd hun eigen setje bij zich hebben? Ja, die zijn er. Maar ook voor buitenopname, ja, het zou zomaar kunnen.
Wat ik erbij dacht is, wat belangrijk is, hij zegt, dat geeft me vertrouwen als dat is. En dan, daar houdt het natuurlijk voor ons op, als iemand daar vertrouwen aan leent, fijn. Dat is hartstikke fijn, fantastisch. En daar kan je allerlei theorieën over hebben dat het niet moet, prima. En toch, iets in mij zei, ik begrijp het, maar weer even terug naar wat is spreken nou eigenlijk? Spreken is dat jij iets heel graag wil vertellen. De rest is bijzaak. Dan zou ook een microfoon bijzaak moeten zijn en een box zou bijzaak moeten zijn en een groot publiek is bijzaak. Het is allemaal bijzaak, want het ging om dat verhaal. Maar we zijn opgegroeid in de tijd van de circusdirecteur met hoge hoed, hoger publiek. En je ontwikkelt op die manier een soort beelden van zo moet het zijn. Als ik toespraak hou, moet ik een microfoon in mijn handen hebben. En dan moet het versterkt worden en dan klinkt dat zo.
Dat kan het zijn dat het dat beeld is van ik moet een microfoon in mijn handen hebben. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld weet het waait best wel hard en je stem verwaait. En dat je denkt ze gaan me niet horen. Ik heb het zelf wel eens gehad dat ik een toespraakje moest houden buiten. En de mensen stonden in een enorme kring om me heen. En ik stond buiten en ik dacht, hey, wat fijn, waar komt de wind vandaan? Weet je wel? Ik kom oorspronkelijk uit Loosdrecht. Ik weet precies waar de wind vandaan komt. Ik zie dat meteen. Dus ik ging daar staan waar de wind in mijn rug was, zodat mijn stem werd meegenomen naar het publiek toe. En dat ik niet tegen de wind in hoefde te schreeuwen.
Ja.
Want dat kan natuurlijk niet.
Nee, dat is waar.
En ik weet niet of deze spreker dat ook had op dat graf. Dat hij gewoon misschien wist van, ja, maar hallo, de mensen staan daar en ik ben hier. Soms kan je niet op de andere plek gaan staan. En dan als je tegen de wind in moet gaan bulderen, dan is het lastig.
Nou, heb ik wel. Hij heeft een hele aparte stem. En wat hij doet, hij houdt hele mooie stiltes eventjes.
Ja.
Dat je bijna denkt, hey, is hij gestopt met praten en dan gaat hij weer verder. Dus op zich zit daar alles in om aandacht te vragen in de open lucht. Maar goed, hij heeft steun aan die microfoon. Ik heb een aantal jaar geleden in Indonesië trainingen gegeven aan allerlei mensen. En dat was in een gewone trainingsruimte, helemaal niet zo groot. Maar daar vonden ze het heel normaal dat degene die sprak een microfoon had. En dat werd keihard versterkt. Dan zat je dus op een paar meter van elkaar in een microfoon te praten.
Wow.
En ik zei de hele tijd, jongens, we kunnen elkaar prima verstaan. Laten we de microfoon wegdoen. En het bleek uiteindelijk niet om het geluid te gaan, maar het gaf ze status. Als je de microfoon hebt, dan ben jij de spreker en de rest moet stil zijn.
Ja.
Dus dan is het een symbool. Nou zie je maar dat het voor mensen dus van alles kan betekenen.
Maar dat zou het hier dus inderdaad ook geweest kunnen zijn. Daarom zei je dat dus.
Je neemt die rol.
Ja. En wat ik er ook dan in hoor in zo'n fragment is, kom altijd op tijd, zodat je de situatie alvast kan bekijken.
Dat is echt iets van jou.
Maar dat kan, in dit geval kon dat misschien helemaal niet, hè. Ging je niet alvast even bij het graf kijken. Ja. Maar ik ben wel zo'n controlefreak. Ik zou haast gewoon willen weten van, nou, als om 10 uur de uitvaart is, dan ga ik om 8:30 al op die plek rondlopen om te kijken, wat is hier aan faciliteiten? Dan ga ik eens met die uitvaartondernemers praten of zo.
Je hebt me wel eens verteld dat je dat ook...
Oh ja, dat doe ik.
Een zaal waar je komt, dat je gaat visualiseren, dat je gaat staan en zeggen, nou, hier sta ik straks. En
ja.
Hoe ver zitten die mensen van me af? En...
Ja, dat geeft steun. Als je daar al gestaan hebt, dan haal je het uit je korte termijn geheugen. Dat is zoveel fijner om te doen dan zomaar à l'improvist. Oh, ik ben aan de beurt. Oh, help. Hey, er is eigenlijk geen microfoon. Dus dat kan niet.
Dus ik moest denken bij dit fragment aan iets wat ik hoorde een keer over Freek de Jonge. Deze man die heeft dus een microfoon bij zich als hij praat. Goed, dat geeft hem steun. Ik denk dan als trainer, het is wel jammer dat je nog maar 1 hand over hebt om te bewegen. Om duiding te geven aan wat je zegt. Hè. Dat is, ik vind het fijn om te zien. Een spreker die zijn beide handen kan gebruiken. En dat kan niet met de microfoon. Freek de Jonge, iemand schreef een keer over hem. Als hij echt aan het praten is, aan het preken is helemaal, dan vergeet hij soms de microfoon überhaupt bij zijn mond te houden.
Ah.
Wat me aangeeft, die microfoon is een fremdkörper. Dat is eigenlijk niet wat hij wil hebben bij zich als hij spreekt. Hij praat met zijn handen en met zijn mond. En dan moet hij zichzelf herinneren, oh ja, het moest versterkt worden.
Ja, maar daarom is het een reverb-microfoontje bedacht.
Precies.
Of het wangmicrofoontje natuurlijk.
Dat zou
dan
ik
heb
dus,
je handen vrij.
Daar zou ik dus altijd voor kiezen.
Ja.
Tegenwoordig zo'n dingetje zo'n langs je mond, zo'n microfoontje of een knoopje.
Ja, maar er zijn ook mensen die daar een pokkenhekel aan hebben. Ja. Dat microfoontje wat achter je oor zit en wat zo naar je wang gaat. Het is ook gevaarlijk.
Ja,
want je vergeet dat hij daar zit.
Oh zo, ja.
En je loopt naar de wc en je gaat naar de wc toe en
daar ik wist, jij zei deze aflevering gaat over microfoonleed, ik wist waar je naartoe zou gaan.
Ja, de voorbeelden zijn er natuurlijk te over. Onze collega Judith de Bruin die appte ook meteen van, oh daar heb ik zoveel voorbeelden van microfoons die je vergeet dat je ze om hebt. Die zijn er natuurlijk, maar ik heb wel een heel mooi fragment gevonden. Ik weet niet of je daar zin in hebt van Craig Davies, een stand-up comedian, die in de Graham Norton Show in precies 2 minuten een waanzinnig verhaal vertelt over een microfoon die hij vergeten was. Het is 2 minuten in het Engels, maar geef je er even aan over, want het is een heerlijk fragment. Komt-ie.
When I was teaching, which is what this show is based on, I went home one weekend, and I was in my 30s. I was probably 33 years of age. I went home to see my mother, and then I went back, and while I was at home, my mother did my washing for me, because I was only 33. And then I went back, and on the Sunday night, I got really drunk, and then I went for a curry, and then the next day I went into school. I went into school, and it was a school in Slough, and it was quite a rough school, but they had a really brilliant hearing impaired department. So there were hearing impaired kids who, struggled. Mm. They were really looked after in the school. Anyway, I was really hungover. I went there, and about break time, I felt really uncomfortable. I thought, something's not right, you know? So I went to the toilet, and I pulled my trousers down, and some of my mother's knickers had got... I got mixed up in the wash she'd done, and I was wearing my mother's underwear. And I went, oh, God, oh, no! Oh, I remember going, oh, you loser, this is such a low point, you fucking loser. And then the curry and the booze kicked in from the night before. So I did like a fecal Jackson Pollock. I started going, oh, God, not this as well. Oh, Jesus. So I cleaned myself up and I pulled my mother's pants back up. And I went back into the classroom and I saw one of the hearing impaired kids just looking at me like this. And that's when I remembered that I had a microphone directly...
Nou, dit is toch eigenlijk een fragment wat je typisch in een kroeg moet horen. Wij zitten hier ontzettend te lachen. Jij greep een paar keer naar je mond van oh help, oh help.
Ja,
maar het is gevaarlijk om een wangmicrofoon of een revermicrofoon te hebben. En te vergeten dat die aanstaat. Altijd als je naar de wc moet, ga naar de technicus en zeg hij moet uit.
Ja, ik ben er gedrild mee ook als ik studio-opname had. Dat elke keer weer zei, doe eerst dat snoertje eruit voordat je de deur uitgaat hier.
Ja.
Dat is echt regel nummer één. Ja,
ja dat is absoluut waar. En technici waren er ook altijd heel gehaaid op om de microfoon even, de batterij even uit te zetten.
Precies.
Als die langer niet nodig was.
Ja, ja.
En dan wordt die ook wel eens vergeten weer aan te zetten of zo. Dat is ook zo gevaarlijk. Dus check of die altijd aanstaat zonder dat je 1, 2, 3 gaat roepen. Want dat moet natuurlijk absoluut niet.
Ja.
Dus er zijn veel dingen waar je rekening mee moet houden met de microfoon. Maar een goede collega van mij, Bob van der Hauwe, die zei wel eens van... hij had meegemaakt dat hij als spreekstalmeester was uitgenodigd. En er lagen een aantal microfoons op een rijtje. En hij was niet naar de technische doorloop gegaan omdat hij moest eten met de opdrachtgever. Hij komt terug, hij ziet het podium, hij ziet de mensen, hij begint zijn praatje. En hij weet gewoon niet welke van die 4 microfoons hij moest pakken. Dus hij pakt er zomaar eentje. En dan weet hij daarna weer niet waar in dit geval de aanknop zit. Want dat is bij al die krengen weer anders. Dus bereid het altijd voor.
Ja.
En ook kijk waar je precies de afstand moet hebben.
Daar
zaten wij ook nu van tevoren weer goed te klooien. Van hoe dichtbij moet je zitten bij de...
Ja, kan je niet precies genoeg zijn. En ongetwijfeld zal in een van die uitzendingen merk je nog wel dat het soms te hard of te zacht is. Dat is gewoon een heel ingewikkeld iets.
Ja.
Maar je hebt helemaal gelijk. Dus techniek moet je heel erg van tevoren goed bekijken. Of je moet er laconiek over durven zijn en ermee om kunnen gaan als het helemaal misgaat. Maar hoe vaak we niet meemaken... Dat sprekers, dat de microfoon uitvalt, dat de techniek uitvalt.
Ja.
Nu ook bij online. Het regent natuurlijk filmpjes van mensen die tijdens een online sessie dachten dat ze de microfoon uitgezet hebben, maar ze hebben hem niet uitgezet. Er is laatst zo'n filmpje van een man die dan denkt dat hij in stilte de rest kan volgen en die uitgebreid zijn darmen laat klinken.
Oh.
En hij denkt dat niemand het hoort en iedereen hoort het.
Ja.
Ja. En dat is allemaal geen ramp natuurlijk.
Maar het is wel pijnlijk.
Ja,
het is zo vervelend. En Maxima, dat voorbeeld natuurlijk ook. Hè?
Wat was er met Maxima?
Ja, dit.
Wat we willen doen is een beetje meenemen door wat er eigenlijk is gebeurd in deze editie. Kan dan ook nog beter beeld worden of is het gewoon dit kutbeeld? Sorry?
Maxima was uitgenodigd om bij een club een online bijeenkomst te volgen. En ze wordt keurig welkom geheten door de voorzitter, denk ik. En iemand weet niet dat ze te horen is, neem ik aan. En die gaat er dwars doorheen en die zegt dit. Waarop Maxima toch vrij rustig om zich heen kijkt van... Ja, wie zei dit en waarom en wat is er aan de hand? Ze raakte niet in paniek, ze nam het gewoon op. Maar achteraf is daar natuurlijk wel over gesproken van wie zit hier doorheen te bulderen. Maar dat is die ellende inderdaad online... ik hoorde laatst ook van Lisbeth Tettero, die had geschreven, aan me geappt van... ja, ik was eruit gegooid, dacht ik. En zat dus een beetje zo van... maar haar microfoon deed het nog wel. Alleen ze was qua beeld eruit gegooid. Dat weet je dus niet precies.
Nee.
Heb jij dat ook zelf al meegemaakt, dat soort ellende?
Ja, wel technisch gedoe. En wat ik merk is dat ik het... belangrijker vindt dat je in geluid verbonden blijft met iedereen en dat dat beeld eventueel weg is. Dat vind ik geen ramp. Ik denk dat het ook komt omdat we jarenlang hebben het prima met elkaar getelefoneerd. Je hoeft elkaar niet te zien, maar je hoort elkaar wel. En via die stem en via dat geluid heb je verbinding met elkaar.
Dus je vindt het niet erg als mensen hun camera uitzetten tijdens
training?
Nee,
als ik ze maar hoor. Andersom vind ik heel moeilijk als ik mensen zie, maar ik hoor ze niet, dan zijn ze er niet wat mij betreft.
Ah ja.
Ik moest denken aan een toen ik het Prinsgrachtconcert presenteerde. En dat was natuurlijk heel spannend. Hè? Dat was een live uitzending. En een heleboel mensen op de gracht. En dan ging ik een uur van tevoren bij het Pulitzer Hotel. Daar kon ik me dan omkleden. En dan ging ik naar de wc, de mannenwc. Ging ik in een hokje zitten, ging ik eens rustig zitten. En dan ging ik eens hardop mijn openingsverhaal vertellen. En dan zei ik, nou, goedenavond dames en heren. Fijn dat u er allemaal bent. Het wordt een hele bijzondere avond. En dat zei ik in die stilte van die wc, ging dat hardop lezen. En ik had dat een keer gedaan. En ik liep de deur uit en ik zag een man bij de wastafel naar mij kijken. Met een blik van, daar komt een gek. uit de wc. Nee. Ik denk dat hij het Prinsengrachtconcert aan het presenteren is op de wc. Hij wist niet dat ik dat ook echt zou gaan doen.
Oh.
Maar ik heb later altijd als advies gegeven om dat juist wel te doen. Om dus om te durven hardop
mijn
verhaal eens te laten klinken.
Ja, maar dat is toch ook normaal? Ik vind het volstrekt normaal. Op het Mediapark galmen in alle wc's constant teksten. Ja, dat is echt helemaal normaal om je teksten hardop te doen. Ja. Hoogstens niet te pleasend met hallo allemaal, wat fijn dat u er bent. Nee. Daarvan denk ik eerder van, zo'n wc zegt ook niks terug.
Nee,
maar als je dan vervolgens daar staat, dan moet je ook durven zeggen van, nou mevrouw, u zit al zo stralend in dat bootje. Weet je, dan ga je improviseren. En dan wordt het nog leuker dan je in het begin al had geoefend. Je teksten oefenen is heerlijk. En ik zelf, eerlijk gezegd, vind ook wel dat de microfoon mijn vriend is. Ik hou er wel van om in de microfoon te praten. Waar ik heel erg van hou, is het ambacht. Dat ik gewoon altijd weet van, nou, er moet een vuist afstand tussen mijn mond en de microfoon.
Dat doe je niet voor, hè?
Ja, dat doe ik voor, dat doe ik automatisch. Dat is een vuist. En als ik dan zelf draai, dan draai ik die microfoon mee. En daar kan ik op vertrouwen. Daar ben ik wel goed in. Dat vind ik gewoon fijn om te doen. Dus ik zal niet snel mijn hoofd wegdraaien van de microfoon, zoals je net vertelde. Ik vind dat altijd lekker. En wat ik ook altijd heel duidelijk voel, is als ik een interview hou en de gast wil de microfoon overnemen, dat ik dat niet wil. Ik wil hem zelf houden. Ik wil de macht in handen houden. Ja. En ik wil niet vriendelijk zijn en zeggen, ja hoor, alstublieft, hier heeft u hem. En vervolgens sta je met lege handen en iemand anders neemt de show over. No way.
Nee, dat is jouw. Dat is natuurlijk het mooie ook, dat zou je ook wel merken als je mensen interviewt en je houdt de microfoon hun richting in bij de eerste vraag, dat er heel veel mensen zijn die dan een extra stapje naar voren naar de microfoon doen. En dat is misschien een goede tip die we kunnen geven. Dus als je iemand je interviewt, vertrouw erop dat de techniek van die microfoon, daar is die ander verantwoordelijk voor. Die zorgt dat jij hoorbaar bent.
Juist.
Je hoeft dus niet aan die microfoon toe te komen.
Ja.
En die neiging die herken je.
Absoluut, absoluut. Ja. Dan denk je van, ik ben vriendelijk, ik zal me naar je toe buigen. Maar doe dat niet, want dan ga je juist overstuurd klinken.
Ja.
Ja.
En wat vind je dan van, jij zegt, ik vind het fijn een microfoon in je hand houden. Van een microfoon op een standaard. Daar kan je namelijk bij gaan staan. En je kan toch, ja, het is mijn stokpaard, kan je toch die handen vrij hebben voor whatever je wil doen.
Ja, maar het is ook wel heel statisch. Je kan niet bewegen. Het is niet vrij. Ik kan niet eventjes naar de eerste rij en daar iemand iets vragen. Dus ik vind dat wel jammer. Ik heb liever die handheld. En ik ben dol op de handheld. Één hand is gewoon gecoverd. De andere hand heb je kartonnetjes in, je blaadjes. Niet blaadjes die wapperen, maar je kaartjes heb je erin. Ja, dat vind ik heerlijk. En wat ik ook in trainingen vaak doe, is dat ik met een nepmicrofoon werk. En dat werkt als een trein. Dan ga ik dus hengelen. Dan ga ik gewoon van de ene naar de ander met de microfoon. Zodra ik die microfoon die niet aangesloten is van de gast naar mezelf terugtrek, dan houdt een ander gewoon op met praten. Omdat hij denkt, ik ben niet meer te horen.
Nee.
Terwijl die microfoon is niet eens aangesloten.
De microfoon is een aanwijsstok eigenlijk. Hè? Jij praat, dan wijs je op de ander. Ik praat, dan wijs je op jezelf.
Ja. Ik ga even de tips samenvatten, want ik heb ze bijgehouden. Zorg dus voor een doorloop, een technische doorloop, waarin je even oefent met de microfoon en kijk waar die aanknop zit en doe hem dan ook aan als het is. Ja. Weet dat je hoorbaar bent met een microfoontje op je hoofd. Hou de afstand tot je mond, ongeveer een vuistafstand. Tenzij er een technicus is die zegt, pas op, bij deze microfoon moet je echt met je mond er helemaal tegenaan.
Die heb je,
maar dat zijn dan andere microfoons. Ga niet te dicht bij een box, want dan kan die gaan rondzingen.
Ja.
Hou hem dus zelf vast en geef hem niet aan je interviewgast. En zet hem op het eind ook weer uit, want dan spaar je de batterij.
En ben je niet meer hoorbaar in andere situaties.
Zo is dat. En dan vind je het misschien soms heel jammer als je niet te horen bent.
Ja, goed.
Dat was de aflevering microfoonleed. En uiteindelijk is het helemaal geen leed, ontdekken we dus.
Nee, straks moeten we onze uitzending nog terugluisteren. En dan zou het kunnen zijn dat de microfoons niet helemaal goed stonden. Maar ik denk dat het wel. We zullen ze maar uitzetten. Hè? Nee.
Nou, ik ben benieuwd. Als ze niet goed stonden, dan willen we dat graag horen van de luisteraar. Tot de volgende keer.
Hoi.
Een potje falen en stralen verschijnt 2 wekelijks. Reageer, abonneer, zij luisteren ook graag naar jou.